Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen met Psalm 33 en daarvan het vijfde vers. Psalm 33, het vijfde vers, geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heere mond. En wat er verder volgt, het vijfde vers van Psalm 33. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe, het vijfde hoofdstuk, de verzen 11 tot en met 21. Wij noemden 2 Korinthe 5 te lezen vanaf vers 11 tot het einde. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Waarna we zingen met Psalm 143 en daarvan het eerste vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen wij nu 2 Korinthe 5, vers 11 tot en met 21. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw conscientiën geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons. Opdat gij stof zoudt hebben tegen degenen die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem.
Gemeente, wij zingen met Psalm 22, vers 1, mijn God. Waarom verlaat gij mij, vers 2, ik herken nochtans, gij zijt heilig Heer. En vers 3, u smeekten zij van mensen hulp ontbloot. De eerste drie versen van Psalm 22 tijdens zingen wordt er gecollecteerd voor diaconie en kerk en bij de uitgang voor de schuldbelging. gemeente, we bedienen u Gods onfeilbaar woord. Dicht bij zondag 15 van de Heidelbergse catechismus, vraag en antwoord 37. Vraag 37, wat verstaat gij door het woordeke, dat kleine woordje, geleden? En dan luidt het antwoord dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, de toorn Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. We worden bepaald bij Sion's leidende borg. Sion's leidende borg. Hij heeft allereerst volledig geleden. De staat aan lichaam en ziel. Volledig geleden. Vervolgens voltijds geleden. De staat de ganse tijd zijns levens op aarde. Als derde volkomen geleden. Als er staat de toorn Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft. En als vierde voldoende geleden. Het slot op dat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam, onze ziel, van de eeuwige verdoemenis verloste. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwerven. Sion's leidende borg, hij heeft volledig geleden, voltijds geleden, volkomen geleden, voldoende geleden. Gemeente, als ze in drie woorden zouden moeten zeggen wie wij nou geworden zijn na onze diepe val in Adam, dan zouden ze dit kunnen zeggen: die gezondigd heeft. Drie woordjes. Die gezondigd heeft. En dat is onze rampzaligheid. En daarom zijn we ver van nature bij God vandaan. Kinderen des toorns die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij dat we wederom geboren worden. Maar nu vanmiddag over de zaligmaker. Drie woordjes. Die geleden heeft. En u hoort ze elke zondagmiddag in het apostolicum, het vierde geloofsartikel. Die geleden heeft. En het onuitsprekelijke wonder, als het nou waar mag zijn, dat die twee bij elkaar komen. Die gezondigd heeft. En die geleden heeft. En als het waar mag zijn, dat hij ondergaat in de zee van Gods toorn en gramschap, opdat ik er nooit meer in hoef te verzinken, maar eeuwig zal staan voor de troon en voor het lam. Met die belijdenis, gij, o lam van God, hebt ons golden gekocht met de prijs van uw dierbaar bloed. En daarom, anders zal die gaan, gemeente, en daarom zijn we voor de troon, tot in alle eeuwigheid. En dat is het geheim. En eigenlijk is dan ook de kern van alles wat we kunnen bepreken en bespreken, overdenken en kunnen lezen, die geleden heeft. En dan stellen Zines en Olevianus die eenvoudige vraag: wat verstaat gij door dat woordeke, dat hele kleine woordje, geleden? Misschien dat een jongere denkt, en daar hoef je niet jong voor te zijn trouwens, waarom gaat de Heidelbergen nu onmiddellijk van Christus ontvangenis en geboorte, de vorige zondag, over op zijn lijden en sterven? Waarom horen wij in troostboek nu niet over zijn omwandelingen op aarde, zijn wondertekenen, zijn woorden, alles wat hij gedaan heeft, geleden, dat is alsof die hele periode van zijn ontvangenis en geboorte tot aan dat lijden, met name aan het kruis, aan het einde van zijn leven, alsof het overgeslagen wordt. Nou, het eerste gemeente, zijn hele leven was lijden. Dus het wordt niet overgeslagen, maar dat wordt als meegenomen in zijn hele leven. Het hele leven van de borg was één lijdensweg. Er zijn nogal wat mensen die lijden. Maar dat is een heel ander lijden, al is het wel moeilijk. En er zijn er die weten wat lijden is. Pijn lijden. En dat niet eventjes, maar voortdurend. Handicaps. Lijden aan de gebrokenheid van dit leven. Omdat er psychische nood is. Lijden wat wellicht nooit meer helemaal weg zal gaan. Lijden, kruis en verdriet. Maar het leven van de zaligmaker is lijden, één lijdensweg. Dat is een lijdensweg en dan een totaal andere dan die mensen meemaken. En de tweede gemeente, de Bijbel die spreekt zo heel vaak over een tijd om geboren te worden. Prediker, Salomo in Prediker, er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. En die levenstijd dan, ja, die ligt daar wel tussen. Maar wist u, dat u met elke dag ouder worden, weer een stukje afsterft. Dichter bij de dood bent. Of dichter bij het eeuwige leven. Maar de Bijbel die spreekt niet zo uitvoerig over dat leven. En het doopformulier met de levende kerk spreekt op dat het dit leven. En jongens en meisjes, dat bidden we dan voor zo'n heel klein babytje. Soms ietsjes ouder, voor in de kerk. Op dat het dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood. Dat toch niet anders is dan een voortdurend stukje sterven. Straks getroost, om uwentwil, mogen verlaten. Blijkbaar is alles wat er tussen onze geboorte en ons sterven ligt, na onze diepe val in paradijs, de naam van leven niet waard. Zul je het niet vergeten, gemeente, zul je het niet zoeken in het hier en nu. Je mag ervan genieten, zeker. Je mag vreugde kennen, zeker. Je mag proeven bij tijden in de natuur en in de cultuur en in het huiselijk leven. En alles wat God je geeft, het goede wat de Heer geeft, is een algemene genade. Maar het is niet anders dan een gestadige dood. En het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. Voor Christus was het komen in het vlees ten diepste niet anders dan lijden. Zou voor een christen in het vlees zijn, een echte christen, ten diepste geen lijden zijn. Misschien hebben we het wel veel te goed, ik heb u dat vaker gezegd. We hebben het misschien veel te goed, gemeente. Wist u dat onder de lijdende christenheid, en dat is een ontzaggelijk groot getal, dat hebt u kunnen lezen enkele week terug, dat onder die ontzaggelijk grote groep christenen die vervolgd wordt vanwege het geloof, dat daar christenen zijn die vragen of de Heere het lijden niet weg wil nemen, omdat ze vuurbang zijn voor dat salonchristendom, waar niets meer een offer vraagt en waar we opgaan in het hier en in het nu. Misschien hebben we het veel te goed. We zijn zo werelds geworden. En Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al het andere zal u worden toegeworpen. Alles buiten God en zijn gemeenschap. Hoor je dat, gemeente? Alles buiten God en zijn gemeenschap. De blijken van zijn gunst die hij openbaart door het spreken tot je ziel. Dat is lijden. een stervend leven. En een echte pelgrim die krijgt nou een stervend leven. Dat is iets van de strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad. En waar wij nou altijd weglopen voor dat lijden. Omdat we willen leven. Horen we van de lijdende knecht des vaders. Die geleden heeft. En dat verkleinwoord geleden is treffend, alsof de Heidelberger zegt. Weet je wel wat er in dat kleine woordje opgesloten ligt voor de zaligmaker? Dit. Dat hij. En dan wordt eigenlijk met de vinger gewezen naar die borgen zaligmaker. Dat hij, Jezus. Aan lichaam en ziel geleden heeft. Gemeente, ik weet niet wat er zwaarder is geweest. Het lichamelijke lijden of het zielenlijden. Ik weet niet wat er zwaarder is. U kent het wellicht alle twee wel. Ja, niet zoals Jezus. Ik blijf dat maar benadrukken. Dat is een gans ander lijden geweest. Want wij zijn sterfelijke, stoffelijke mensen. Maar hij was die volmaakt, reine, heilige borg. Die zonder zonde, plaatsbekledend, schuldverzoenend, lijden op zich genomen heeft. Maar ik weet niet wat de zwaarder is. Weet u het? Jongens en meisjes, denk eens mee. Kiespijn hebben is erg, hè. Daar kun je van wakker liggen. Dat kan zoveel pijn doen, zo'n nare zenuwpijn. Maar diep verdriet. Omdat de Heere zo'n onbegrepen weg met je gaat. Omdat je geliefden moet missen. Omdat er zoveel krommingen in je leven zijn. Zielenlijden. Wat zou er nou zwaarder zijn? Psychisch lijden. Gemeente, ik durf het niet te zeggen. Maar hoe het ook zij, de borg heeft naar lichaam letterlijke pijnen. Toen die spijkers door zijn handen gejaagd werden en door zijn voeten, zo fel het kan, zingt Psalm 22. Toen heeft hij lichamelijke smart gehad. Maar die 3 uur durende duisternis op Golgotha. Toen het nacht was. Toen zijn lieve vader als het ware het licht introk. Zou dat zielenlijden voor de borg niet onnoemelijk veel zwaarder geweest zijn dan het lichamelijke lijden? Wij hebben zoveel eelt op onze ziel. Gemeente, wij kunnen het zo graag en we willen het en het is niet verkeerd om verdoven. Maar nou die gezegende borg, hij weigerde die mirre, die wijn die daar was. Die gemengd was tot verzachting van het aardse lijden en van het zielenlijden. Opdat hij vol bij bewustzijn zou lijden, plaatsbekledend, borgtochtelijk. Hij heeft volledig geleden naar lichaam en naar ziel. En dan gaan we naar het tweede, voltijds geleden. Want de Heidelberger zegt erbij de ganse tijd zijns levens op de aarde. Maar in zonderheid aan het einde zijns levens. De toren God tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft. Dan gaat het om dat eerste stukje. De ganse tijd. In de stille eeuwigheid heeft de borg Christus zich zo nadrukkelijk gesteld voor de Vader. Zie, ik kom. Gemeente, wij worden als kinderen des torens geboren. Maar hij heeft zich gesteld voor de Vader. Om de ganse tijd van zijn leven op aarde bitter te lijden. En smadelijk te sterven. Jezus is tot zonde gemaakt, zegt de apostel. En daarom zijn die 33 jaren op aarde, die zijn lijden geweest. Mag ik een paar dingen noemen? Hij was verbonden aan niet begrijpende ouders. En zijn hart trok naar zijn hemelse vader. Dat is zo wonderlijk. Hij werd niet brutaal. Hij heeft ze niet op het hart getrapt. Hij was ze gehoorzaam, maar wel die vraag: wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Hij ging om met zondige jeugd in Nazareth. En het was smart voor jullie ook, jongeren. Of doe je er maar aan mee. Het was voor hem smart, verdrietelijk, wat hij hoorde. Wat ze deden, wat ze spraken, wat ze zwegen, hoe ze handelden, hoe ze wandelden. Diepe smart. Hij leed om die hebzuchtige tollenaar. Hij leed vanwege die vrome farizeeërs. Hij leed onder het ongeloof van de geroepenen en het onverstand van de gekomenen, zegt de verklaarder. Het ongeloof van de geroepenen en het onverstand van de gekomenen. Mensen die wel hoorden, mensen die niet hoorden. Hij leed onder de zuchtende schepping. Hij leed naar de ziel. Hij is verzocht. Hij werd ontroerd. Hij werd bedroefd. Hij werd met lasteringen gekweld. Met droefheid, benauwdheid overladen. Hij is verlaten. Kom, pelgrim naar Sion, ons lijden kan wel eens zo zwaar schijnen. Maar zie op uw borg die geleden heeft. En bedenk het nou maar. Elke keer als je dat overdenkt, ziend op jezelf die gezondigd heeft. Jezus lijden gaat ver uit boven onze bevatting. Hij wandelde te midden van het dal der doden. De lijklucht van de ontbinding vervulde de lucht die hij moest ademen. De borg heeft zich nooit thuis gevoeld. Maar hij verlangde naar het aardse huis van zijn vader. En hij heeft altijd dat heimwee, die trekking gehad naar het vaderhuis hierboven. Voelt u zich thuis op deze aarde, gemeente? Jezus niet. Heel zijn leven was lijden. Maar inzonderheid aan het einde van zijn leven, dat weten de kinderen wel, toen de weg ging, en daar hopen we in de volgende preker uit de catechismus nog meer over te horen. Toen zijn weg ging naar Gethsemane, naar Gabbata, naar Golgotha, naar die vreselijke hof waar hij gekropen heeft als een worm en geen man, naar die rechterstoel Gabbata waar die heiden Pontius Pilatus hem onschuldig ter dood veroordeelde. En waar Herodes met hem spotte. Golgotha. Waar hij die meest smadelijke van God gevloekte dood. Gewillig heeft ondergaan. Die geleden heeft. In zonderheid aan het einde van zijn leven. Verlaten van zijn vader. Dan komen we bij dat derde. Volkomen geleden. Dat is eigenlijk de hoofdzin. De toren God tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft, die geleden heeft. Die drie woordjes. Gemeente, wat hebben ze een onuitsprekelijke diepte. Hij heeft de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen. Hij heeft vlees en bloed aangenomen, opdat hij die menselijke natuur die gezondigd had, waarachtig zou hebben. Opdat hij lijden zou in de natuur die gezondigd had. Opdat hij daarin zou kruipen als een worm en geen man. Opdat hij daarin verzocht zou worden in alle dingen, doch zonder zonde. De toren van God. Denk je wel eens over die toren van God? Dat is die heilige afkeer. Dat is die brandende toren van de eeuwige, die geen gemeenschap kan hebben met de zonde. Ik ben zo bang dat wij zo beïnvloed zijn door de wereld of door allerlei oppervlakkige godsdienstgemeenten, dat wij nooit over die toren van God nadenken. Dat willen we niet. Daar wil je liever niet over denken, hè, jongeren? Liever een God en een godsbeeld van barmhartigheid en van vreugde en van liefde. En vult het allemaal maar in. En dat laatste is ook waar. God is liefde. Maar zul je niet vergeten dat dit er ook staat. En dat Paulus schrijft aan de Hebreeën: onze God is een verterend vuur. Dat is een ontzaglijke uitdrukking. Er zijn mensen die brand hebben meegemaakt. En die weten van die ontzaglijke verslindende vuurhitte. Die weten van dat vreselijke. Die weten van dat vuur wat je adem als afsnijdt, wat je benauwd maakt. God wordt vergeleken. De toorn van God bij een eeuwig brandend vuur. Heb je er iets van leren kennen, gemeente? Of hou je jezelf nog voor de gek? Jongeren, hou je jezelf nog voor de gek? Een godsbeeld wat niet in de Bijbel staat, dan dien je een afgod. Met al je mooie praatjes. Dit moeten we leren kennen. Onze God is een verterend vuur. Zo heeft Jesaja God gezien. Op die hoge verheven troon. Dan ging die man beven. Een gemeente, dan voel je zondig dat je bent. Kan je nergens blijven, hè. Kan je nergens blijven. Een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Mozes, de man God. En oh, wat verlangde die. Om een glimp van de majesteit van God te zien. Toen heeft de Heer hem in zo'n berg spelong gezet. En hij heeft zijn hand op hem gelegd. Toen hij voorbij ging. Als het anders was, gemeente, dan was Mozes met al zijn heerlijkheid. Met al zijn hoogheid. Was voor eeuwig vergaan. Weten we het? Ezechiël, die zag vurige vonken komen. Vanaf de troon van de eeuwige God. U moet God leren kennen zoals hij zich openbaart in zijn woord. U moet God leren kennen zoals hij spreekt tot zondaren. Hoeveel hoofdstukken? Ja, dat zijn die kleine profeten, maar ook die grote profeten. Die zo ontzagwekkend zijn over wie God is in zijn wrekende gerechtigheid buiten Christus. Een gemeente, dat is om onze kleinheid te leren kennen. Dat is om onze nietigheid te doorleven. Dat is om dat totaal ongelijkvormige te kennen. Tussen een heilig God en een onheilig klein mensje. En als je dat niet leert kennen. En als je niet weet waar ik het nu over heb, gemeen. Dan is het niet goed in je leven. Dan ken je God nog niet zoals die te kennen is. Vraag erom, om ontdekking. Vraag erom, gemeente, terwijl het heden van genade is. Want als u het hier niet leert, dan is ook de ernst. Dan zult u het straks leren, maar dan is het te laat. Dan zult u nooit meer leren, ten diepste nooit meer leren. Dan is het te laat als we staan voor de troon van die aldoorziende, aldoorzoekende God. Als de toorn van God gaat ontbranden. Je zou dan voor het eerst iets kennen van wie God is. Dan is het voor eeuwig te laat. De toorn van God. En dan moet ik twee dingen daar nog bij zeggen. Toorn is bij ons eigenlijk altijd zondige. Gemeente, dat is een heftige gemoedsbeweging die opvlamt als iets of iemand ons in de weg zit of als ons onrecht aangedaan wordt. Toorn na de waarachtige bekering, dat is maar op één manier goed. Dat is de toorn van Mozes. Dat weten de kinderen wel, hè. Dan is het goed. Dat was die toorn die hij van geen vreemde had. Toen hij van de berg kwam. Met die twee stenen tafel. En toen hij het volk zag. Vol van goddeloosheid. In lijnrechte tegenstelling met het gebod van God. Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Geen gegoten beelden maken. En daar stond dat gouden kalf. Dan lezen we dat Mozes zo vertoornd was, dat hij die stenen tafelen uit zijn handen wierp en beneden aan de berg verbrak. Ik geloof dat dat de enige wijze is waarop de toorn van een kind van God te rechtvaardigen is. Als het toorn is omdat Gods eer en zijn naam wordt aangetast en aangerand. Het is ook zo wonderlijk. We lezen niet dat de Heer hem bestraft. Maar we lezen dat de Heer een nieuwe tafel geeft. Opdat ze in de ark bewaard zouden worden. Gods toorn is heilig, gemeente. Rechtvaardig. Zonder zonde. Als je onbekeerd sterft, zul je nooit God kunnen verwijten dat hij toornt over je. Dat onrechtvaardig is. Nee, dat is rechtvaardig. En als een mensje van beneden de toren van God leert kennen, dan gaat hij buigen. Dan gaat hij het zeggen. Hebt u het leren zeggen? Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. En tweede, onze toorn kan zo weer overgaan. Dat hoop ik tenminste. Dat als je boos bent, gemeente, toorn, dat het toch weer zakt. Dat het overgaat. Maar Gods toorn na de zondeval is ontstoken tegen Adam. En in hem als verbondshoofd tegen het ganse menselijk geslacht. Dat is nou een toorn die eeuwig branden zal. Er zijn vuurpartijen op deze wereld, u hebt dat ook vast wel eens gelezen, die niet te blussen zijn. Dat is vreselijk. Soms onder de aard, laag, blijft dat vuur branden. En er zijn vuren die al jaren branden, niet te blussen zijn. Wel, de toorn van God is een eeuwige toorn die eeuwig branden zal. Tenzij dat die toorn voor u geblust wordt. Dan staat er in de Bijbel op heel veel plaatsen iets over die toorn. Ik noem het alleen maar heel kort. We hebben het wel eens wat uitvoerig bepreekt. God kan zich wenden van de hittigheid zijns toorns. Bij de zondvloed staat: mijn toorn zal niet altoos twisten. Hij zal niet eeuwiglijk de toorn behouden. Gods toorn kan een weinig ontbranden. Die toren kan ook roken. En in de toren, dat is toch het geheim, gedenkt hij des ontfermens. Een gemeente, als de Heer in je leven komt en hij gaat schuld ontdekken. En als de eis van de wet op je ziel afgedrukt wordt, dan krijg je het zo benauwd, hè. Er zijn mensen die zeggen dat ze doorleven, maar ze hebben dat vrij snel allemaal weer onder controle. Dat kunnen ze allemaal zelf, brandje is weer geblust. Maar als je iets van die toren van God leert kennen, dan ga je erover tobben. Hebt u er iets van ingeleefd? Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En als je dan vroom gaat leven, hoe vromer je gaat leven, hoe meer dat je erachter komt, dat je nooit voldoet aan de eis van Gods wet, in der eeuwigheid niet. Die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. En we zijn de Zoon ongehoorzaam. En we kunnen niet anders vanuit onszelf. De toorn van God. Lezen we in Johannes 3 de woorden van de zaligmaker. Blijft op hem. Hebt u er iets van geleerd, dan wordt het bang, gemeente. Dan wordt het bang. In de natuur regelmatig horen we het van ontzaggelijke branden. Bosbranden bijvoorbeeld, zomers. Dan hoeveel brandweerlieden worden er niet bij elkaar geroepen en blushelikopters en vliegtuigen met ladingen daaronder om die branden te blussen. Een ontzaglijke strijd tegen het vuur. Een gemeente, als nou de Heer in je leven komt, dan is er dat verlangen om dat vuur van die toren te blussen. Nou hoop ik dat je erachter komt dat het hopeloos is. Dat het hopeloos is. Opdat er in je leven dat schreeuwen komt tot de God des levens. Opdat je niet getroost zou worden of jezelf zou troosten met wat oppervlakkigs. Want je vergist je. Maar opdat je waarlijk weten mag wat hier in het kort beleden wordt. Dat Hij, Jezus, de toren God, tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft. Die toren van God, die ontzaglijke hitte, die heeft zich ontladen boven dat ene gezegende hoofd van die dierbare borg en middelaar. En daarom Psalm 22, wat hitte doet mij branden, dat heeft Jezus. En David zegt het profetisch, maar Jezus doorleeft de toren van God, opdat Hij die toren zou blussen. Niet door zijn goede werken, maar door zijn betaling. Er moet betaald worden, gemeente, aan dat eisende recht van God, of door onszelf, of door een ander, wel nu. De borg van Sion, die heeft betaald. Voor wie heeft hij nou geleden? Nou, mensen zeggen, ja, dat heeft hij voor ons gedaan. Dat had je gedacht, dwaas die je bent. Voor ons, dat is voor de kerk, gemeente. Dan moet je weten, zielsbevindelijk. Voor ons, ja, maar het staat er toch. Dus tegen de zonde des ganse menselijke geslachts geleden. Heeft Jezus voor alle mensen geleden? Nee. Maar God is één, ook in zijn toorn. En die volle ongedeelde toorn, die heeft Jezus, dat is een menselijke natuur, gedragen. En daarom zullen uit dat mensengeslacht mensen zalig worden. Niet allemaal. De Bijbel is daar eerlijk over. Vele loten zullen afgehouden worden, in het eeuwige vuur worden geworpen. Maar er zal ook een ontelbare schare behouden worden. Om zijnentwil. Dat is het geheim. Mensen die het inleefden naar recht, zou ik eeuwig onder die toren van God moeten verzinken. Maar ze zijn gaan bedelen. Hoor je al bij dat bedelaarsvolk? Of sta je daar ver boven, heb je dat niet nodig? Dan ben ik in twijfel over u. Maar er is een bedelaarsvolk wat gaan zoeken is. Is er nog een middel? We hebben dat toch overdag, met die eerste zondagen. Is er nog een weg om die welverdiende straf te ontgaan? En wederom tot genade te worden aangenomen. Gemeente, ik hoop dat het u allemaal te warm onder de voeten wordt. Ik hoop dat het u te warm onder de voeten wordt. Dat u voelt dat u ingesloten bent door die toren van God. Dat alles afgesneden wordt, elke weg van ontvluchten. Opdat er in uw leven die schreeuw komt naar die gezegende verlosser. Die er is, die u gepredikt wordt en zijn naam is Jezus. En van hem wordt er beleden die geleden heeft. Dat is Jezus, dat is Christus, dat is onze Heere, dat is Hij die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Hij heeft de toorn van God gedragen voor heel de bruidskerk. Een onbevattelijk wonder, als nou een door onweder voortgedrevene, een ongetrooste. Zijn ze er nog, die meent te verteren? Als de hitte van Gods gramsap zich gaat ontladen. Als die mag gaan zien op die borg en zalig maakt. En als geleerd mag worden, hij zingt. In de zee van mijn oordeel. Jezus zingt. In de zee van mijn oordeel. Die geleden heeft, die de hitte van Gods gramschap gedragen heeft, om mijnentwil, die gezondigd heeft, daar ben ik. Die geleden heeft, dat is Jezus. En dan dit is het geheim, Hij in mijn plaats, zijn borgtocht, opdat ik in die hitte van Gods gramschap nimmer meer zou komen. Die hitte is geblust. En gemeent, als daar iets van geleerd wordt in je leven, dan blijft er dat diepe ontzag voor die heilige majesteit Gods. Jongeren, dan zijn er heel veel boeken die best heel aardig zijn, hè? Want ze gaan over God en over zijn liefde en met heel veel werfkracht. Maar als ik deze toon mis, ik zal het maar heel eerlijk zeggen, dan is het een half evangelie, een hele leugen, zou ik zeggen, doe het maar weg. Neem iets wat vertrouwd is. Ga niet gemeente te raden met wat nou ons zo past, hè? Zo'n suikerzoete tekening van wie God is. Maar vraag of je God mag kennen zoals hij gekend moet worden in zijn recht. Opdat dit wonder zijn genade zou gaan schitteren. Als deze eeuwige God ook in uw leven doet zien. De hitte van de gramschap is geblust. Opdat hij zijn hand op u legt. Maar zo ontroerend. Ook Mozes, met alles wat hij was, stond tussen God en het volk. Hij wordt wel eens de middelaar van het oude verbond genoemd. Ook kun je er van alles van zeggen, dat geeft niet. Wel een belangrijk man, een bijzonder man. Die sprak tot God als een vriend tot een vriend. Die de berg opging, die rookte. En waar het vuur van Gods gramschap zichtbaar was en waar iedereen bang was. En dan Mozes, die grote mannen, ja, een heel klein mensje. God legt zijn hand op hem. En dat is nou alles, gemeente. Als God in Christus zijn hand op je legt, dan zul je niet verteren, maar dan zul je leven. Eeuwig leven. Dan is er een ogenblik in zijn toren. Dan moet je toch iets van gekend hebben in je leven. Maar een leven is een goedgunstigheid. Als dat gebeurt in je ziel. In het ogenblik dat je dacht voor eeuwig verloren te gaan. Dan blijft er iets van dat wonder over. En je doorleeft het niet elke week. Erg is dat. Maar het zou eigenlijk elke week een ogenblik je ziel als in vervoering moeten brengen. Hier zit ik, Heere, ik die gezondigd heeft. Maar dan komt hij die geleden heeft. Hij in mijn plaats. Hij opdat ik vrijgesproken zou worden van schuld en straf. Hij opdat het waar zal zijn. Ik zal nooit meer op u toornen. En ik zal nooit meer op u schelden. Mijn toorn is afgewend. Mijn zonde in die zee van eeuwige vergetelheid. Mijn ongerechtigheid verzoend door zijn gerechtigheid, opdat ik vrij zou staan voor deze eeuwige God in die wetenschap die geleden heeft. En dan komen we bij het laatste, voldoende geleden. Maar eerst gaan we nog zingen met Psalm 85, het eerste vers. Psalm 85, vers 1. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont. En wat er verder volgt, het eerste van Psalm 85. Sions leidende borg, hij heeft volledig geleden, voltijds geleden, volkomen geleden. En dan als vierde voldoende geleden. Onze vaderen voegen nog iets eraan toe, opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Gemeente, er zouden heel veel dingen genoemd kunnen worden als doel van het lijden. Nou hadden onze vaderen kunnen gaan spreken over de eer van God. Hij heeft Gods deugden opgeluisterd, zijn eer verheerlijkt. Maar dat doet ons troostboek niet. Er had kunnen gesproken worden over de vervulling van de wet en de profeten. Er had gezegd kunnen worden, Satans kop moest vermorzeld worden naar de belofte. In het paradijs gedaan. Maar de Heidelberger is troostboek. En noem maar één ding, de verwerving van de zaligheid van Gods kerk. Een gemeente al het andere is natuurlijk ook waar. Maar we mogen ons richten. We hoeven niet wijzer te zijn dan onze vader hoor. We mogen ons richten op dat ene. Het doel van Jezus lijden op dat. En dan staat er de verwerving van de zaligheid van Gods kerk. Door zijn lijden aan lichaam en ziel. Als het enige zoenmiddel. Heeft hij mijn lichaam. Mijn ziel. Verlost van de eeuwige verdoemenis. Kunt u het nazeggen, gemeente? Als je onbekeerd sterft, zal je lichaam verdoemd worden. Dat vreselijke woord. Eeuwig buiten God. Dan zou je ziel verdoemd worden. Eeuwig buiten God. Ik weet niets vreselijkers. Dan dit ontzaglijke oordeel. Als je dit zoenmiddel niet kent. Geschonken gekregen hebt. Niet gegrepen. Niet gefantaseerd dat je er ook wat bij hoort. En een paar mooie beloften. Nee, ontvangen van die eeuwige God. Die toornde God, dezelfde die in Christus een verzoend God is. Die gaat spreken tot een zondaar. Als je dat niet kent, als dit je toekomst, dat is ontzaglijk, huiveringwekkend. En een kind van God die weet het. Ik ben overgegaan uit de dood, in het leven. En de vruchten worden zichtbaar. Een Gods kerk van eeuwigheid verkoren wordt in de tijd met God verzoend. En de grond is Gods verkiezend welbehagen. En de verdienende oorzaak, en die wordt hier aangewezen, als Christus zoenoffer. Mijn onbekeerde medereiziger, de ernst die dringt me. Buiten dit zoenmiddel, op de juiste wijze ontvangen, op de juiste wijze doorleefd, op een Bijbelse wijze. Een Bijbelse wijze, daar moet u naar staan. Dan is het voor eeuwig verloren. Zonder dit zoenmiddel volgt het oordeel. Zul je de Heere zoeken. En zo ge hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Maar zo ge hem verlaat, hij zal u verlaten. De woorden uit 2 Kronieken. En voor de bruidskerk klinkt een drievoudige zegen. En ons Gods genade verwierf. En ons Gods gerechtigheid verwierf. En het eeuwige leven verwierf. De Heidelberger die spreekt over de verzoening. En die maakt dan die band tussen de lijdelijke en de dadelijke gehoorzaamheid van Christus. Hij betaalt in zijn lijden aan Gods recht. En door zijn leven heeft hij genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verworven. Wat krijgt nou de bruidskerk? Genade. En ik kan u niet zeggen, gemeente, hoe groot dat wonder is. Als je inleeft, ik heb de vloek verdiend. Als je inleeft, nou moet God me voor eeuwig wegdoen. Bij dat ontdekkend licht van Gods geest, er deugt niks van. En als je dan genade krijgt, de gunst van God, En als je het gaat bedenken en beseffen en gaat overpeinzen. Het is genade van God dat mijn hart naar de Heere uitging. Het is genade van God dat ik een echt ontdekte zondaar ben die overal doorheen gezakt is. Het is genade van God dat ik die droefheid over de zonde ken tot zaligheid. Het is genade dat ik ben gaan buigen onder God. Hij kon nooit meer verkeerd doen. Het is genade als ik onderwezen word in de verborgenheden van het zalig worden om niet vrije gunst, die eeuwig u bewoog en dat is nu verworven door de borg. Die geleden heeft om mijnentwil. Dat hij, gemeente, dat hij. O onbevattelijk wonder. Om mijnentwil. Zo diep wilde buigen. En als dan nooit een wonder in je leven geworden is. Dan ken je het niet. Want de wedergeboorte is een wonder. Gemeente, dan gebeurt er een wonder. En van dat wonder kun je iets vertellen. Geen groot verhaal hoor. Maar je kunt wel vertellen wat er gebeurd is tussen God en je ziel. En die genade heeft Hij ook voor mij verworven. Gerechtigheid. Het is zo'n wonder, hè. Maar dat is nou precies wat ik leer als God me werkelijk ontdekt. Dat ik stinkend ben van de ongerechtigheid. Dat mijn eigen gerechtigheid geen waarde heeft voor de eeuwigheid. Dat ik het niet kan verdienen, niet kan verwerven. Het is niet mijn beslissing. Nou vult u het allemaal maar in. Maar dat het van hem is. Toegerekende gerechtigheid. Dat hij schenkt wat ik mis. Dat kleed van mijn ongerechtigheid is afgenomen. En dat hij me bedekt. Met het kleed van zijn gerechtigheid, mijn kind. Kon nooit meer. Het was eeuwig kwijt. Maar ik dek je onder de schaduw van mijn vleugelen. Kom achter mij staan, opdat je bestaan kunt voor die eeuwige heilige God. Opdat je bestaan kunt, waar geen bestaan meer is, buiten jezelf, in en om Christus. Gerechtigheid. Een gemeente, als je nou iets daarvan leerde, je gaat er steeds meer van zien. En je ziet wat voor prutser dat je bent. Je kunt alleen maar verknoeien. Maar meer en meer. Hij boog onder Gods recht. En mijn gerechtigheid heeft hij verworven. Voor de tijd en door de tijd. Straks voor de troon. Als ik hem ga ontmoeten. Geborgen. In dat lam, geborgen, achter zijn borgtocht, geborgen, vanwege zijn bloed, zijn betaling. En hij zal tussentreden, in dat ontzaglijke ogenblik. Ik heb verzoening voor deze gevonden. En als je dat niet hier leert, gemeente, zal het ook straks niet gebeuren. En dat heeft hij verworven, zegt de bruidsgemeente. In het stuk der verlossing. En het eeuwige leven. Het is zo groot. Hè? Ik had de eeuwige dood verdiend. En ik krijg het eeuwige leven. Om hem. De lijdende knecht des Heren. En dan zullen we nog meer van dat lijden horen. Ook in het vervolg van zondag 15. We moeten afronden, jonge mensen. Kinderen. Je krijgt een opdracht. Je krijgt een ander huiswerk. Dat is dit. Vliet. Vlucht. Voor de toekomende toren. Want er komt een ogenblik dat niet meer kan. Je moet vluchten. Als er brand is. Zo'n vreselijke brand. Die om zich heen grijpt. En die soms hele dorpen in de as legt. Dan moet je vluchten. Wegwezen. Je krijgt de opdracht om te vluchten, want de toorn van God, de brand van Gods toorn, die komt gegarandeerd. Kan lang duren, maar die komt. En o, je moet je ziel geborgen zien te krijgen. Vlucht, vliet. Johannes zei het al, de doper. Vliet, vlucht voor de toekomende toorn. Niet door wat vromigheid. Niet door wat oppervlakkig geloof, nee. Benodig de toepassing van deze borg. Hij wordt een verloren zondaar geschonken bij God vandaan. In die lege hand van het geloof. Gemeente, de toren van God gaat zich ontladen. God is recht. Je kunt heel lang ontlopen. Hè? Er zijn mensen die een deel van hun leven zonder rijbewijs deelnemen aan het verkeer. Nou, regelmatig lees je het. Iemand loopt toch tegen de lamp. Nou zou je in het leven van elke dag de sterke arm kunnen ontlopen. Dat zou nog kunnen. Ondergaan in de massa. Je gedekt houden. Maar God kun je niet ontlopen. God is recht. O, zoek toch geborgen te worden. In deze zaligmaker. Gemeente, het is genadetijd. U kunt nog geborgen worden. U moet geborgen worden. Deze zaligmaker en zijn volkomen offer wordt u gepredikt. Opdat u er werk van zou maken. Kom, heb nou geen rust. Voordat u het weten mag. Ik had de eeuwige dood verdiend. En ik kreeg het eeuwige leven. We hebben nu schriftgedeelte laten lezen. Die bewogen woorden van Paulus. En we zeggen het maar na. Wij dan, wetende de schrik des Heren. De toorn van de eeuwige God. Bewegen de mensen tot het geloof. En zijn goden openbaar geworden. Zo zijn wij dan gezant van Christus weeg. Alsof God door ons baarde. Laat u. Lieve gemeente, laat u met God verzoenen, opdat het waar mag zijn, dat u met de bruidskerk, kinderen des Heren, leeft het wat in uw ziel, iets van die verzoenende arbeid, van dat gezegende lam mag kennen. En zij mogen het nazeggen en God geven, dat het door genade waar mag zijn. Ook vanavond, want die geen zonde gekend heeft, heeft hij, die tonende God, zonde voor ons, voor mij gemaakt. Opdat wij zouden worden, opdat ik zou worden, rechtvaardigheid Gods in hem. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot met het berijmde gebed des Heren, vers 6. Berijmde gebed des Heren, zesde vers is onze slotzang. Thank you. Ga thans heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.